Dank u, Jezus, dat u uw woord ook gaat spreken deze avond. Heer, en we willen onze harten openstellen. Geest van God, spreek tot ons. En Jezus, ik bid dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt. En dat u uw woorden spreekt, ook door mij heen. In Jezus' naam. Ons jaarthema is From Glory to Glory. En ik vind het belangrijk om dit jaar dan ook regelmatig even terug te gaan naar die allereerste preek in september van Els Fleurke. Ik weet niet wie daar allemaal bij was. Maar die ging over de glorie, de heerlijkheid, wat een synoniem is van glorie, van God. En we zien ook in het Oude Testament op verschillende plekken dat die glorie van God zo sterk is. En zo overweldigend is. Dat mensen gewoon niet kunnen zijn op de plek waar de glorie van God is. Dat ze spontaan neervallen. Of dat ene vers dat beschrijft dat de tegenwoordigheid, de glorie van God, de tempel vult. Op zo'n manier dat de priesters niet eens in staat zijn om nog door de deur te gaan. Want de glorie van God is alomtegenwoordig. En als we het dan hebben over die Thanks of Fire, de Pinksterdag, zien we dat eigenlijk opnieuw met de uitstorting van de Heilige Geest. Dat de glorie, de tegenwoordigheid van God zo dichtbij komt, dat mensen allemaal aparte en rare dingen gaan doen die niet te verklaren zijn. De glorie van God is zo sterk. En we willen dit woord steeds opnieuw laden, maar het is niet eenvoudig om te vertellen, dit is de glorie van God. Misschien heb je wel eens een moment dat je staat onder een sterrenhemel of dat je iets bijzonders ziet gebeuren en dat je denkt, dit is de glorie van God. Maar hoe kunnen we dat laden? Ik moest denken aan de heiligheid van God. En ik wil proberen om het woord glorie iets dichterbij te brengen als we kijken naar de heiligheid van God. De heiligheid van God, ja, dat betekent eigenlijk zijn perfectie, zijn anders zijn dan wat dan ook maar, zijn hoog verheven zijn. Heilig is een woord dat alleen gekoppeld wordt aan God. En dingen worden heilig en mensen worden heilig, maar alleen als het in verbinding komt met God die heilig is. En we zien dan in de Bijbel dat de engelen constant roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. God is heilig. Als er één woord is wat beschrijft wie God is, dan is het wel heilig. Maar als we dat vers doorlezen, dan zien we heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. En dan laat de hele aarde vervuld worden met zijn glorie. Niet met zijn heiligheid, maar met zijn glorie. Glorie is als het ware datgene wat voortkomt uit de heiligheid van God. God is heilig, maar uit hem voortkomt glorie. En wat wij zien van God, dat is zijn glorie. Glorie is eigenlijk de heiligheid van God gemanifesteerd. De eindeloze grootheid en schoonheid van Gods volmaaktheid gemanifesteerd. En elke keer als we iets zien van God, dan zien we zijn glorie. En misschien denk je wel naar al deze woorden en zinnen van mij die allemaal zo mooi klinken. Nu snap ik er helemaal niks meer van. Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Maar weet je, dan ben je weer een stap dichterbij. Want de glorie van God, die is zo groot. Het is niet te bevatten. Het is niet te beschrijven in woorden. En elke keer als we beseffen dat we God niet snappen, dan zijn we een stap dichter bij hem. Omdat hij veel meer is. Omdat hij zo overweldigend is. En dan vind ik het zo bijzonder dat we dit jaar niet alleen nadenken over wat de glorie van God is, maar ook over wat de glorie van God doet. In en onder ons. Want God heeft zijn glorie niet voor zichzelf gehouden. We lezen dat in Johannes 17, vers 22. Daar zegt Jezus dat de Vader zijn glorie aan hem heeft gegeven. En dat Jezus zo ook weer zijn glorie doorgeeft aan zijn volgelingen, aan zijn leerlingen, aan ons. En hij vervolgt erop: laat hen één zijn met mij, Vader, zoals ik één ben met u. De glorie van God komt tot ons in de eenheid met Jezus. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Eenheid met de glorie van God. Eenheid met Jezus, die het beeld is van zijn Vader. Wij worden in Jezus veranderd van glorie tot glorie. Wie wil hier veranderd worden van glorie tot glorie? Yes. We willen veranderd worden. Voel je ook dat je misschien op een plek bent waarvan je weet dat je er nog niet bent. Dat er nog meer is. Voel je in je innerlijk dat je verlangt naar meer glorie van God. En we willen vaak snelle oplossingen in ons leven. We willen vaak snelle veranderingen. Bijvoorbeeld als deze man die met zijn gezin in een houten hutje in de bergen woonde. En hij was nog nooit in een stad geweest. Maar op een dag besloot hij met zijn gezin: we gaan naar de grote stad. En terwijl ze in de stad waren, zei hij tegen zijn jongste zoontje: kom, laten we naar dat grote gebouw daar lopen. En ze liepen dat gebouw binnen. En voor het eerst van zijn leven stond deze man, zag hij een lift. Een lift van een hoog gebouw. En hij zag daar een oud, onverzorgd vrouwtje aankomen te strompelen, die de lift instapte. En de deuren sluiten zich achter dit vrouwtje. Een paar minuten later ging de lift weer open. En ineens kwam daar een hele mooie, jonge, aantrekkelijke vrouw uit de lift gelopen. En die man zei tegen zijn zoon: Billy, ga vlug je moeder halen. De realiteit is dat verandering niet vanzelf gaat. Verandering vraagt iets van ons. En de verandering die God wil geven is echt. De verandering die God wil geven is realiteit. De verandering die God wil geven is mogelijk. Maar jij moet ook wat doen. En dat is dat je je volledig openstelt en volledig overgeeft aan het beeld van Gods glorie, Jezus Christus. Jezus wil zo graag jouw leven van binnenuit veranderen. Jezus wil zo graag dat jij jezelf in hem verliest. Maar hij zal zich niet opdringen. Hij wacht tot jij zegt: ja, kom maar. Ja, doe uw werk. Ja, Jezus, ik kies voor u. Ik wil één zijn met u, zoals u één bent met de Vader. Ik wil veranderd worden van glorie tot glorie. En vandaag gaan we lezen uit 2 Korintiërs 5. En dit is een gedeelte waarin Paulus eigenlijk zijn positie verdedigt als apostel, als man van God. Hij werd aangevallen door de gemeente in Korintiërs op zijn geloofwaardigheid. We weten niet precies in welke thema's, maar hij moet voor zichzelf opkomen en hij moet laten zien dat hij een man van God is en dat wat uit hem voortkomt ook vanuit God is. Maar in die verdediging, in die prachtige verdediging van Paulus, zien we ook heel duidelijk wat het betekent om één met Jezus te zijn. En op welke manier dat Paulus heeft veranderd en op welke manier onze levens ook daardoor veranderd kunnen worden. De verandering die de eenheid van Jezus voortbrengt in jouw leven. Zullen we het samen gaan lezen? 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11. Vervuld van ontzag voor de Heer. We beginnen gelijk krachtig. Vervuld van ontzag voor de Heer. Proberen wij iedereen te overtuigen. Want God weet precies wie en wat wij zijn. En hopelijk weet u dat ook, wanneer u bij uzelf te rade gaat, bij uw geweten. Wij bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God. En zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we er overtuigd van zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van de wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die... En in deze vertaling staat door, maar eigenlijk in elke andere vertaling in de grondtekst staat in. Die in Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. En namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij opnieuw, hier staat door, en betere vertaling is in, zodat wij in hem, in Christus, rechtvaardig voor God konden worden. 11 versen, maar ontzettend veel onderwijs. In deze 11 versen komen zoveel onderwerpen langs. En over elk van die onderwerpen zouden we een preek kunnen geven. Maar ik wil vandaag inzoomen op wat de eenheid met Christus voortbrengt. De eenheid die Paulus had met Christus, de eenheid die wij met hem mogen hebben. En we willen kijken naar drie uitingen van eenheid met Jezus. En de eerste uiting van eenheid met Christus is, wij weten nu wie Jezus echt is. Wij weten nu wie Jezus echt is. En dat is het allereerste wat gebeurt. Als je één wordt met Jezus. Als jij je openstelt voor hem. Als jij je verbindt met het beeld van de glorie van God. We gaan Jezus met andere ogen zien. We gaan Jezus zien zoals hij is. We lezen dat in vers 16, waar Paulus zegt, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van de wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Paulus beoordeelde Jezus vroeger naar wereldse en menselijke maatstaven. De ideeën die hij over Jezus had, die werden gevormd door een wereldse perceptie. Maar nu kijkt hij naar Jezus op een geheel andere manier. Een hogere manier. Een geestelijke manier. En dat is maar goed ook. Want Paulus, eerder genaamd Saulus, stond bekend als een vervolger van de gemeente van Jezus Christus. Paulus was niet, had niet zomaar dat hij gewoon niks met Jezus had. Nee, Paulus haatte Jezus. En Paulus haatte iedereen die met Jezus te maken had. Hij zag in Jezus een bedreiging voor zijn volk. Hij zag in Jezus een bedreiging voor zijn godsdienst. Hij kon het niet verdragen om te zien dat mensen massaal achter Jezus aangingen. En zijn hart was gevuld met haat. Hij wilde er alles aan doen om die naam van Jezus de kop in te drukken. Hij wilde er alles aan doen dat niemand meer zou spreken over die Jezus. En hij was ervan overtuigd dat dat was wat God van hem vroeg. Dat dat het goede was om te doen. Dus hij ging naar de huizen en hij trok gelovigen, mannen, vrouwen en kinderen uit in huizen. En hij ging naar die plekken van aanbidding en gebed. En hij pakte mensen op en gooide ze in de gevangenis. Hij zorgde ervoor dat mensen werden veroordeeld. Zelfs tot in de dood. En als Stefanus, een martelaar van Jezus Christus, wordt gestenigd, dan is hij daarbij. En houdt hij de jassen van de mensen die stenigen voor hun vast. Paulus was alles behalve een Jezus-fan. Hij nam aanstoot aan de naam van Jezus. Hij kon niets van Jezus verdragen. Hij wilde alles en iedereen uitroeien die hem aan Jezus deed denken. En Paulus is niet de enige die moeite had met Jezus. We zien ook bijvoorbeeld dat in Johannes 6 Jezus uitlegt dat hij het brood des levens is. En hij zegt, ieder die van mij eet, die zal eeuwig leven. En mensen nemen massaal aanstoot aan zijn woorden. Die zeggen, u kunt toch niet van ons vragen dat we zo afhankelijk van u zullen zijn. Dat we alleen zullen leven via u. En wat is dat voor een beeld, dat levende brood? En mensen gingen massaal zich afkeren tegen Jezus en ze verlieten hem. Volgelingen van Jezus, zegt de Bijbel, verlieten hem. En als we kijken naar de wereld van vandaag, dan zien we ook nog steeds dat mensen aanstoot nemen aan de naam van Jezus. Veel mensen kennen Jezus beter als vloekwoord dan als de allerhoogste naam. Veel mensen zijn druk bezig met continu wetenschappelijke verklaringen te vinden waarom het evangelie van Jezus en Jezus zelf toch niet zouden kloppen. En zelfs christenen, zelfs gelovigen. Ik merk dat veel gelovigen liever praten in algemene termen over God dan dat ze op een hele persoonlijke en intieme manier spreken over Jezus. En eigenlijk is het heel logisch. Want Jezus is niet te vatten op een menselijke manier. Jezus is niet logisch. Jezus is niet te beredeneren. Jezus is niet te verklaren. En Jezus is te persoonlijk. Jezus is te bedreigend. Jezus roept weerstand in ons op. En de afhankelijkheid die hij van ons vraagt, die eenwording met hem, dat roept weerstand in ons op. Want we willen het zo graag zelf doen. En ja, we willen wel dat Jezus ons één keer aanraakt en dat al onze problemen voorbij zijn. Maar we willen onszelf niet verliezen in hem. Want we zijn zo gehecht aan onze eigen menselijke en wereldse maatstaven. We vinden het zo belangrijk wat we zelf vinden en zelf voelen en zelf denken. Het is zo kostbaar in onze ogen. We kunnen Jezus niet aan. En daardoor hebben veel van ons een vals beeld van wie Jezus is. Omdat we hem beoordelen op een verkeerde manier. Maar als we die wereldse en menselijke maatstaven loslaten. En als we de ogen van ons hart openen. Door het werk van de Heilige Geest in ons. Dan worden we overweldigd. Door alles wat Jezus is. Zoveel liefde. Zoveel schoonheid. Zoveel kracht. Oh, als we echt zien wie Jezus is, dan willen we niets liever dan onszelf verliezen in Hem. Hij is zoveel mooier. Zoveel beter. Zoveel hoger. En ik kan ervan getuigen in mijn eigen leven. En velen van ons hier kunnen daarmee instemmen. Het kennen van Jezus is de basis van de grootste verandering in je leven. Wil je veranderen van glorie tot glorie? Zie Jezus dan zoals Hij is. Het eerste wat God wil doen, is jou een waar beeld geven van Hem. Als jij wil weten wie jij bent, ontdek dan eerst wie Jezus is. Kom dichter bij Hem. Stel je open voor Hem. En geef je aan Hem over. Laat je vallen in zijn armen van liefde. Want Jezus kent jou door en door. Maar Hij wil zich ook laten kennen door jou. De tweede uiting van eenheid met Jezus Christus is: het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Wat is dat een heerlijke boodschap. Al eeuwenlang is dit misschien wel een van de meest favoriete bijbelteksten van christenen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. En allereerst heeft dit vers betrekking op de zonde. En dat is goed nieuws. Als jij worstelt met zonde, als jij te kampen hebt met schuldgevoel of je ergens voor schaamt, misschien worstel je al zo lang. De macht van de duisternis zal er alles aan doen om door middel van seks, drugs, drank, geld, macht, roddel, kwaadsprekerij, jouw leven kapot te maken en jou op afstand van God te zetten. Maar dit woord zegt: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Er is een einde gekomen aan de macht van de duisternis, aan de macht van de zonde. Er breekt een nieuwe tijd aan, ook voor jou. Als jij worstelt met zonde, laat je vanavond bemoedigen. Er breekt een nieuwe tijd aan, want het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn in Jezus gerechtvaardigd. Jezus is één geworden met de zonde en heeft die straf gedragen voor ons allen, zodat wij kunnen leven. Hij heeft de macht van de zonde teniet gedaan. En voor wie is dat dan? Voor wie is dat offer voor Jezus? Voor wie is zijn dood? Het is voor ons allemaal. En in sommige kerken wordt gepredikt dat het alleen is voor mensen die uitverkoren zijn. Voor een specifieke groep. En eigenlijk weet je maar nooit van tevoren of je erbij hoort. Maar dan lezen we hier vers 14. En dan staat er dat Jezus is gestorven voor iedereen. Voor elk mens. Niemand uitgezonderd. Twijfel jij of Jezus voor jou is gestorven? Het staat hier in zijn woord: Jezus is voor jou gestorven. Hij heeft de macht van de zonde in jouw leven teniet gedaan. En zelfs als jij nog niet leeft met Jezus, is hij toch voor jouw zonde gestorven. De Bijbel die zegt, Jezus hield al van ons toen wij nog vijanden van hem waren. En dat maakt de liefde van Jezus zo veilig. Jezus wilde alles geven voor jou. Zelfs als hij er niets voor terugkrijgt. En zijn hart brandt ernaar. Hij wil supergraag dat jij zijn liefde beantwoordt en het leven gaat leven met hem. Maar zelfs als je dat niet doet, wilde hij alsnog voor jou sterven. Want zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Zijn liefde voor jou is volledig 100% op jou gericht. En ik hoor haast wat harten in protest komen en die zeggen, Mark, hoe kun je nou zeggen dat Jezus ook is gestorven voor niet-christenen? Nou, eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat ik zeg. Het gaat erom wat de Bijbel zegt. En we lezen hier dat Jezus voor iedereen, voor elk mens is gestorven. Maar toch zien we ook een onderscheid tussen christenen en niet-christenen. Maar dat onderscheid ligt hem niet zo in de dood van Jezus, maar veel meer in de opstanding van Jezus. Het meest bijzondere aan Jezus is niet dat hij gestorven is. We sterven allemaal. Het bijzondere aan Jezus is dat hij opgestaan is uit de dood. Dat maakt hem bijzonder, dat maakt hem uniek, dat maakt hem speciaal. En we lezen dat sommige mensen dood blijven in de dood. Maar dat andere mensen een nieuw leven krijgen. Maar niet langer leven voor zichzelf, maar voor hem die is gestorven voor onze zonden en weer is opgewekt. Vaak denken we dat Jezus is gestorven en opgestaan om ons ergens uit te redden. Maar ik zie in de Bijbel dat Jezus veel meer is gestorven en is opgestaan om ons ergens in te redden. Dat is een verschil. Hij redt ons ergens in, dat betekent in een nieuw leven, in een nieuw koninkrijk, in een nieuwe realiteit. Waar alles anders is, waar het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Wil jij veranderd worden van glorie tot glorie? Richt je dan op de opstandingskracht van Jezus. Die maakt alles nieuw. Daar is genezing, daar is bevrijding, daar is herstel, daar is volheid van zijn geest. Daar zijn gaven van zijn geest, daar is de vrucht van de geest, daar is een volledig nieuw leven. Richt je op de opstandingskracht van Jezus. Want het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar dit vers gaat eigenlijk nog veel verder dan alleen de breuk met de zonde. Want Jezus maakt alles nieuw. Alles. In Jezus ben je een nieuwe schepping. Je gekwetste hart, je beschadigde ziel, het gebroken beeld wat jij van jezelf hebt. Jezus maakt alles nieuw. Geloof jij het? Verwacht jij het? Zie je de dromen en de verlangens die hij in jou heeft gelegd? Voel je de hoop in jouw innerlijk opkomen? Dat een nieuwe tijd aanbreekt? Strek je uit naar Jezus, verlies je in eenheid met hem en laat hem jouw hart genezen. Er is zoveel wat je nog niet weet. Jezus is zoveel meer. Hij verandert ons van binnenuit, van glorie tot glorie. Maar de verandering die eenheid met Jezus brengt, is niet alleen innerlijk. Het is ook uiterlijk. Het wordt uiterlijk zichtbaar. En daarmee komen we bij de derde uiting van eenheid met Jezus Christus. En die is, in extase of bij zinnen, de liefde van Jezus drijft ons. Het was eigenlijk het eerste vers wat mij opviel toen ik dit hoofdstuk las. Versen 13 en 14a. Zijn we in extase, dan is het voor God. En zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Wat staat hier precies? Nou, in extase zijn, dat betekent eigenlijk buiten jezelf zijn. Het houdt een geestestoestand in waarbij je zo gefocust bent op God. En zo jezelf verliest in hem, dat eigenlijk alles om je heen wegvalt. En je op niks meer gericht bent wat er om je heen gebeurt. En we herkennen dat misschien wel als we God aan het aanbidden zijn. We sluiten onze ogen. We heffen onze handen op. Als ik heel erg gefocust op Jezus ben, begin ik een beetje te draaien. Misschien herken je het wel. Misschien ga je knielen. Misschien ga je in tongen spreken. Maar je verliest even de wereldse realiteit. En het is alleen nog maar Jezus. Het is alleen nog maar de Vader. Het is alleen nog maar de glorie van God. Heerlijk toch dat de Bijbel zegt, als we in extase zijn, dan is het voor God. En sommige mensen denken van, ja, maar ik vind dat eigenlijk best wel heel zweverig en raar. En ik vind het ongemakkelijk. Ik voel me er helemaal niet thuis bij. Nou, daar kan ik me best ook in herkennen. Ik weet nog dat ik veel jonger was, misschien wel een jaar of 15 geleden, dat ik op een conferentie in Frankrijk was. En er gebeurde daar van alles om me. Mensen die rolden de hele tijd heen en weer over de grond en maakten allemaal rare geluiden. En ik stond daar maar in het begin, probeer je nog een beetje gewoon nou, maar te aanbidden. Maar af en toe met een oog kijk je, wat gebeurt er nou weer? En wat hoor ik nu weer? En ik werd er zo ongemakkelijk van, dat ik ook gewoon een paar keer maar gewoon uit die tent wegliep. En dacht, ik wil hier niks mee te maken. Dit kan in ieder geval niet van God zijn. Dit is zo oneerbiedig, zo onheilig. Ik kan hier helemaal niets mee. En misschien heb jij dat gevoel ook wel als je hier bij Kingdom Culture komt. Zou best kunnen. Dat je denkt van wat een zweverige mensen allemaal. En wat draaien ze allemaal in die handen in de lucht. En het lijkt wel of ze helemaal in een andere wereld zijn. Nou, dat klopt ook. Maar het kan wel raar overkomen. Omdat het onbekend is. En daarom is het ook goed dat we niet alleen voor God in extase zijn. Maar dat we ook voor een ander, voor elkaar, bij zinnen zijn. Weet je, elke woensdag gaan wij de wijk in, of de jongeren uit de wijk komen hier in het gebouw met Feeshof. En voordat we dat doen, hebben we eerst altijd een tijd zelf met God. En dan gaan we met het hele team in het huis van gebed zitten. En dan gaan we ook aanbidden. En de ene die kruipt onder een kleedje en die gaat lekker liggen bij Jezus. En de ander die gaat inderdaad een beetje draaien. En de ander die gaat in tongen bidden. En ik weet zeker als de jongeren uit de wijk op dat moment binnenkomen, dat ze echt denken, die zijn allemaal gek geworden. Wat heb ik hier te zoeken? En als we dat de hele avond door zouden doen, dan denk ik dat alle jongeren uit de wijk waar we zoveel relatie mee hebben opgebouwd, niet meer zouden komen. Dus denk je, je kunt geen normaal gesprek voeren met die mensen. Ze zijn alleen maar in extase. Dus daarom zijn we eerst in extase voor God. En daarna zijn we bij zinnen voor de mensen. En in Kingdom Culture doen we hetzelfde. Als we God aanbidden, dan willen we ons helemaal verliezen. En dan maakt het niet uit wat er om ons heen gebeurt. We willen volledig met alles in ons gefocust zijn op hem. Maar als we onderwijs geven, dan willen we weer gefocust zijn op jou. Maar wat ik nu het bijzondere vind, is dat Paulus zegt, of ik nou in extase ben voor God, of ik nou volledig bij zinnen ben voor mensen, wat mij drijft in beide gevallen, is de liefde van Jezus Christus. Of ik nou in extase ben voor alle mensen die alleen maar willen aanbidden en willen liggen op een kleedje. Voor God. Of mensen die alleen maar vinden dat we logisch moeten nadenken, moeten praten. Voor anderen. In beide gevallen drijft de liefde van Jezus mij. En dat woord drijft, dat is een bijzonder krachtig woord. Je kunt het ook vertalen met de liefde van Jezus dwingt mij. De liefde van Jezus forceert mij. De liefde van Jezus, ja, die neemt me helemaal over. Ik heb eigenlijk geen zeggenschap meer over mijn eigen daden. Want de liefde van Jezus bepaalt wat ik doe. Hoe krachtig is dat? En herken je dat in je leven? Het is niet de liefde voor Jezus. Het is de liefde van Jezus. En als Jezus zoveel heeft overgehad voor ons. Dan mogen wij met Paulus samen ook alles over hebben voor hem. En als Jezus alles heeft gegeven voor ons. Dan mogen wij ook alles geven voor hem. O Jezus, breng ons naar het hart van de Vader. Laat onszelf verliezen in aanbidding en gebed als we volledig in extase zijn en houden van de Vader zoals u Jezus houdt van de Vader. En als we erop uitgaan en op onze scholen en op onze werken en op onze hobby's vertellen over Jezus. O Jezus, wees dan zo dicht bij ons en drijf ons door uw liefde. Geef ons de woorden, geef ons de wijsheid, geef ons de kennis die we nodig hebben. Want in alles wat wij doen, willen wij gedreven worden door uw liefde. O Jezus, ik wil mij verliezen in u alleen. Ik wil één zijn met u, zoals u één bent met de Vader. Ik verlang ernaar om veranderd te worden, van glorie tot glorie. Ik wil dat de Vader uw glorie in mij ziet. En ik wil dat de mensen uw glorie in mij zien. Want Jezus, ik leef niet meer, maar u leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Laat hem jouw ogen openen. Zodat je echt ziet wie hij is. Laat hem jou vernieuwen. Zodat je geestelijk gaat leven. In zijn opstandingskracht. Laat je drijven en dwingen. En forceren door zijn liefde. En dan worden wij veranderd van glorie tot glorie. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we willen eerst gewoon tegen u zeggen, heilig, heilig, heilig bent u, God. Laat heel de aarde vol zijn van uw glorie. Laat heel dit huis vol zijn van uw glorie. O Vader, laat onze levens vol zijn. Van uw glorie. Jezus, dank u wel dat u de weg hebt vrijgemaakt. U bent de enige weg. Er is geen andere weg tot de Vader dan door u. En elke keer als we iets proeven van uw glorie, Vader, dan weten we dat we daarvoor bestemd zijn. Dat we daarvoor gemaakt zijn. We worden pas vervuld, Vader, als u uw glorie met ons deelt. En daarom, Jezus, kijken we naar u. En we verwachten het van u. Jezus, kom dichterbij op dit moment. Wij geven ons over. We laten ons vallen in uw armen van liefde. Jezus, we willen één zijn met u. En als we niet precies weten wat dat betekent of hoe dat moet, laat het ons dan zien als we ons overgeven aan u. We willen ons verliezen in u. Zoveel meer van u en zoveel minder van mij. Kom dichterbij. Jezus, raak harten aan op dit moment. Heer, ik bid dat vanavond een nieuw begin zal zijn voor vele mensen. Mensen die u niet echt kennen. Misschien wel veel over u hebben gehoord. Misschien ook wel veel over u hebben geredeneerd. Maar die u nog nooit hebben gezien zoals u echt bent. Jezus, laat u zelf zien. We bidden voor mensen die worstelen met zonde, met gebrokenheid in hun leven. Jezus, maak alles nieuw. Laat deze mensen zien dat ze in u een nieuwe schepping mogen zijn. Dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. En Jezus, drijf ons met uw liefde. Drijf ons met uw liefde naar uw Vader. En drijf ons met uw liefde naar de mensen om ons heen. Jezus, doe uw werk in ons. Verander ons van glorie tot glorie. Kom met uw glorie op dit moment. Vul ons met uw glorie. In u vinden we alle glorie. In u vinden we het leven. Zullen we samen gaan staan? En laten we dat zingen tot Jezus. Strek je handen maar uit naar hem.
Was made by you. I was made for
Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. En je zult pas volstromen, je zult pas vervulling vinden in het leven. Als jij één bent met Jezus. Deze waarheid nog een keer uitzingen met elkaar. Je bent gemaakt voor God. Je vindt je vervulling in Hem. Oproepen doen. En ik wil eigenlijk gewoon al die drie oproepen doen. Als jij ernaar verlangt om Jezus te kennen zoals die echt is. En je weet dat je dat op dit moment nog niet doet. Maar je wil het wel. dan wil ik je vragen om je hand hoog op te steken naar Jezus. En te zeggen, Jezus, kom in mijn leven. Ik wil u zien zoals u bent. Ik geef me op dit moment over. Ik geef mijzelf aan u. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Steek je handen maar naar hem uit. God ziet jullie handen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. En daarbij aansluitend. Als jij worstelt met zonde. Of je worstelt met het leven. Of je worstelt met iets in je innerlijk. En je verlangt er zo naar. Dat Jezus alles nieuw maakt. Dat het oude voorbij is en het nieuwe zal komen. Dat je opnieuw door hem geschapen wordt. En je wil je daarin overgeven aan hem. Wil je dan ook je hand opsteken naar hem. En zeggen, Jezus, maak mij nieuw. Doe uw werk in mij. Ik geef u toestemming om mijn hele leven overhoop te halen. Ik wil u, Jezus. Ik wil u. God ziet jullie handen. En de derde oproep. Als jij wil gedreven worden door de liefde van Jezus. Niet door je eigen inzichten of wijsheid. Of je nou in extase bent of bij zinnen. Als je daarnaar verlangt om meer gedreven te worden door de liefde van Jezus. Elke dag van je leven, in elk moment, wil je dan ook je hand naar hem opsteken. En zeggen, ja Jezus, doe uw werk in mij. Laat meer zien van uw liefde. En als je bij een van deze drie of meerdere oproep je hand opgesteken, wil je dan met mij je handen uitstrekken naar God de Vader. O Vader, dank u wel voor al deze handen en voor al deze verlangens. En voor al deze mensen, Heer, die veranderd willen van glorie naar glorie. Jezus, kom met uw leven en kom met uw kracht op dit moment en raak mensen aan. O, elke zonde is vergeven in de naam van Jezus. Hij is gestorven en hij is opgestaan. Oh, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Wilt u identiteiten herstellen op dit moment? Dat mensen mogen weten wie ze zijn in u. Jezus, wilt u nieuwe hoop en nieuwe dromen en nieuwe verlangens leggen in uw kinderen? Dat het beste nog gaat komen uit deze groep mensen. Heer, en laat ons drijven door uw liefde. Niet meer door onze eigen inzichten. Niet meer door onze eigen wijsheid. Maar uw liefde voor de Vader. En uw liefde voor mensen. O, geef het aan ons. Jezus, we stellen ons open. Doe uw werk in ons. Doe uw werk onder ons. O, in u Jezus hebben we alles ontvangen. Laten we het nog een keer zingen. In Jezus is alles nieuw. In Jezus is alles nieuw. In u is alles nieuw, Jezus.